Fijn om weer in uw midden te zijn. We hebben gelukkig een voorspoedige reis gehad deze keer. Geen files, kon lekker doorrijden. Dus dat was een zegen op zich. We gaan verder met de brief van Judas. Een kleine brief, maar met ontzaggelijk veel informatie als je er vers voor vers ook doorheen gaat. En zo hebben we dan ook drie studies vanuit deze brief. En de eerste studie ging erom de reden waarom we zouden moeten strijden. Vandaag is het ontmoet de afvallige. En uiteindelijk komen we op het derde punt, bouw en bewaar uzelf in Christus Jezus. Nou, in de eerste studie hebben we gezien dat Judas zich op een bijzondere manier eigenlijk ook voorstelt. Hij zegt niet, ik ben de halfbroer van de Heere Jezus, maar hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus. En daar zet hij direct al zijn positie tegenover zijn Heer en Heiland neer, dat hij een dienstknecht is. Hij schrijft aan de geroepenen die God, door de God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Nou, dat is al zo bijzonder als je die woorden leest. En dat geldt niet alleen voor degene tot wie de brief geschreven was, maar dat geldt voor ons allemaal, voor hen die de Heer Jezus als Heiland en Verlosser hebben aangenomen en die door de Heilige Geest wederom geboren zijn tot een nieuwe schepping. En dan schrijft hij geliefde in vers 3. En dan geeft hij de reden dat hij er zo naar verlangde om die over de gemeenschappelijke zaligheid, over de heerlijkheid, het kind zijn van God te willen schrijven. Maar hij voelde zich genoodzaakt om een hele andere boodschap op papier te zetten. En dat bleek ook wel uit de volgende verzen. Want hij schrijft, er zijn sommige mensen binnengeslopen. Ze stapten niet gewoon binnen, maar op een subtiele, enge manier kwamen ze binnensluipen en wisten terrein te vinden en hun leer en hun gedrag daar te onderwijzen en te tonen. En dan schrijft hij erover in vers 5 tot en met 7 dat de Heere dit zal oordelen. En hij geeft drie voorbeelden die herkenbaar waren voor de lezers. Het voorbeeld van het volk van Israël, dat God oordeelt. Het voorbeeld van de engelen die gezondigd hebben, dat God oordeelt. En het voorbeeld van Sodom en Gomorra, dat God oordeelt. En zo kwamen we tot het eind van de eerste 7 verzen. En we gaan vanavond verder met de verzen 8 tot en met 16. En we zullen de verzen eerst met elkaar lezen. En dan schrijft Judas, niettemin bezoedelen deze dromers ook nu op dezelfde wijze hun lichaam en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Michaël, de aartsengel echter, durfde, toen hij met de duivel reden twiste en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Maar hij zei, mogen de Heere u bestraffen. Maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. En met de dingen die zij, net als de redeloze dieren, van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronde. Wee hun, want ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen. En ze hebben zich om loon in de dwaling van Bileam gestort. En zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Deze mensen zijn schandvlekken bij uw liefdemaaltijden. Als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschroomd te goed. Ze zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren, voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd toen hij zei, zie, de Heer is gekomen met zijn 10.000 heiligen, om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben. En voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. En zij zijn het, die morren, die klagen over hun lot, die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij mensen naar de ogen zien terwille van het voordeel. Tot zover de schriftlezing. Nou, daar word je niet bepaald vrolijk van. We zouden het toch over de Heere Jezus hebben, over vergeving, verlossing, verzoening, verwachting, de alle feest die ons zo blij maken. En toch staat dit in de Bijbel. Toch werd Judas door de Heilige Geest gedreven, geïnspireerd om dit te schrijven. Niet om ons te verblijden, maar om juist te waarschuwen dat er deze dwaalleraars altijd aanwezig zullen zijn. Hij schrijft dat ze zijn binnengeslopen en hij zegt in vers 8, en ook nu, met andere woorden, in de tijd dat ik dat schrijf, zijn ze er nog steeds en wij kunnen dat ook wel naar onszelf toehalen, dat ook nu dat gebeurt. Dus het is allereerst waar die naar wijst, is die afwijzing van gezag in de versen 8 tot en met 10. In vers 8... dan gaat hij eigenlijk doorkoppelen aan vers 7, want dan zegt hij niettemin of desgelijks, bezoedelen deze dromers of dromenzieners ook nu op dezelfde wijze hun lichaam, hun vlees, en ze verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Nou, op diezelfde wijze, als welke wijze, zoals toen in Sodom en Gomorra. En hij gebruikt dezelfde wijze, zoals wat daar gebeurde. Zij liepen ander vlees achterna. En dat is niet alleen achter vlees van een ander geslacht, maar alles wat anders is dan God bedoeld heeft, kun je achterna lopen. Afgoderij, noem maar op. Maar op dezelfde wijze deden ze dat. En wat was een kenmerk bij hun? En zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. Dus we zien hier één, die terugkoppeling. Het zijn die mensen die op dezelfde wijze als in Sodom en Gomorra zich gedroegen. Maar hij verwerpt of voegt eraan toe en zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. En weet u wat zo apart is bij mensen die autoriteit verwerpen? Zelf autoriteit innemen. Maar ze verwerpen autoriteit van de ander. Ze willen hun eigen autoriteit willen ze vast zien staan. Dat willen ze ja, in werkelijkheid brengen. En wat gebeurde er hier? Ze verwerpen het gezag, niet alleen het gezag van het woord van God, maar waarschijnlijk ook het gezag die God in de gemeente heeft aangesteld. De oudsten die leiding geven aan de gemeente. En ze verwerpen dat gezag. En dat gebeurt vandaag de dag nog steeds. Niet alleen in de wereld. We zien hier in Nederland, we hebben de recht van demonstreren. En de mens heeft zijn eigen recht. En we willen niet aan de autoriteit van de regering gehoorzamen, maar we hebben zelf onze autoriteit die we een ander willen opleggen. En als u ziet wat er soms bij gepaard gaat, hè, als we herinneren de demonstraties tegen Israël, de voor Palestijnen demonstraties, wat eigenlijk allemaal gedaan werd. Demonstraties over klimaat. Ze onderwerpen zich niet aan het gezag. Ze willen het gezag innemen en laten zien hoe het moet. De demonstraties over pro-abortus, daar willen ze zelf de autoriteit nemen over het lichaam en wanneer het leven is. En je ziet dat gewoon duidelijk in onze huidige cultuur, zie je dat terug. En je ziet een soort anarchie eigenlijk komen, wat doet lijken op eigenlijk de tijd van Richteren. En ieder deed wat goed was in zijn eigen ogen. En zo doen we dat een beetje van, jij hebt jouw mening, ik heb mijn mening. En ieder zijn mening, ieder zijn waarheid. En proberen in vrede te leven. Maar je merkt dat het altijd frictie en contrast geeft. Wat we met dure woorden polarisatie noemen. We komen niet tegenover elkaar, we verwijderen van elkaar door polarisatie. En dat komt omdat het gezag verworpen wordt. En ze lasteren al wat eer toekomt. Eer uw voorgangers, eer uw oudsten, staat er in de Bijbel. Als je dat niet doet, dan verwerp je eigenlijk wat eer toekomt. En dan gaat hij in vers 9 een contrast zetten. Want hij zegt in vers 8, dit is wat zij doen. Dit is wat zij doen. En in vers 9 zegt hij, maar Michaël, de aartsengel, echter durfde, toen hij met de duivel reden twistte of in twist gewikkeld was, en een woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen, maar zei, mogen de Heere u bestraffen. Het is heel bijzonder dat Judas met dit gegeven aankomt als een tegenstelling van al die laster en al die woorden en al wat hun spreken, dat hij zegt, maar moet je kijken, Michaël. En hij gebruikt in die zin eigenlijk twee typen engelen. Michaël die behoort tot de engelen die God gehoorzaam zijn. En de duivel die behoort tot de gevallen engelen vanwege hun ongehoorzaamheid aan God. En deze Michaël pakt hij erbij. En dat is heel bijzonder, want we lezen niet zoveel over Michaël. Hij komt maar 4 keer in de Bijbel voor. In Daniël 10, in Daniël 12, in Openbaringen 12 en hier in Judas. Maar elke keer als Michaël in beeld komt, heeft het te maken met strijd of strijdvaardigheid. Het lijkt alsof het de engel is die staat voor de rechten van God, staat voor de eer van God. Maar wat zegt hij hier over hem? Hij zegt, toen hij met de duivel reden twistte, dus in een twist gewikkeld was, over het lichaam van Mozes, dan is er de verwijzing dat hij daar niks geen oordeel over brengt. Maar het is wel vreemd, waar haalt hij dat vandaan? Want wat is het laatste wat wij lezen over het lichaam van Mozes in de Bijbel? Nou, dat staat in Deuteronomie 34, vers 5 en 6. Daar lezen we, zo stierf Mozes, de dienaar van de Heere, daar in het land van Moab, overeenkomstig het woord van de Heere, en hij begroef hem in een dal in het land van Moab, tegenover Bet Peor. En niemand weet waar zijn graf is tot op de huidige dag. Dat is het enige wat wij terug kunnen vinden over het lichaam van Mozes. Dus waar haalt Judas deze informatie nou vandaan? Waar haalt hij dat nou vandaan? Is dat 1, een goddelijke inspiratie die hij tijdens het schrijven kreeg? Of wat anderen, de vaders van de kerkgeschiedenis leren, dat hij de informatie haalt uit een apocrief boek dat heet De Hemelvaart van Mozes. Dus dan komt hier de vraag, is dit nou geïnspireerd? Of, nou, de apocriefe boeken rekenen we niet als geïnspireerd. Maar Judas is misschien wel geïnspireerd om dat als een beeld te gebruiken over een twist die waarschijnlijk heeft plaatsgevonden. En het bijzondere is dat de vraag natuurlijk blijft, maar waarom reden twisten Michaël met de duivel? En er zijn ook weer verschillende gedachten over, want het woord geeft ons geen duidelijkheid. Maar sommigen denken dat de duivel ergens een vermoeden had dat het met Mozes niet was afgelopen. Dat Mozes nog een rol in de toekomst zou gaan spelen. En dat de duivel daarom zo bezig was om dat te verhinderen. Misschien vanwege de verheerlijking op de berg waar Mozes en Elia zichtbaar werden. En als levend, het lichaam hebben ze niet gevonden, maar hij was nog steeds levend. Of misschien vanuit de angst van de twee getuigen die nog gaan komen, waarvan we waarschijnlijk denken dat dat Mozes en Elia, vanwege de krachten die ze doen, dat die het zijn. Maar daar kunnen we dan heel breed over discussiëren en zoeken en boeken nalezen en nou, google het maar. En u krijgt zulke lijsten met informatie. Maar daar ging het Judas niet om. Judas ging het niet om waarom er geredetwist werd. Hij zegt hier, Michaël de aartsengel durfde, toen hij met de duivel redetwisten en woordenwisseling had over het lichaam van Mozes, en hier gaat het Judas om, geen oordeel van lastering tegen hem uit te brengen. Dus in het licht van al die goddelozen, in het licht van die dwaalleraars, in het licht van zij die anderen lasteren en bespotten en goddeloos zijn, dan gebruikt Judas, Michaël, en hij zegt, en dat deed hij niet. Zelfs niet toen de geredetwist werd over het lichaam van Mozes. En hij wil toen naar de manier waarop Michaël eigenlijk reageerde, waarop hij handelde. Dat is een beeld van geestelijke wijsheid. Want wat kunnen wij makkelijk vandaag de dag meegezogen worden in het redetwisten en dat we beginnen te oordelen en dat we beginnen misschien wel te lasteren. Maar hier is een beeld van geestelijke wijsheid. Hij handelde vanuit de wetenschap dat het oordeel niet aan hem was, maar dat uiteindelijk het oordeel, dat ligt bij God. Dat ligt bij God. Als je gaat evangeliseren en je spreekt met mensen en je hebt het over hemel en hel, over vergeving en verlorenheid. En dan vragen ze soms, dus jij zegt dat ik verloren ga. Ik zeg, dat zeg ik niet, dat laat ik aan de Heer over. Maar als je de Heer Jezus niet aanvaardt in je leven, is er wel een grote kans dat het zo gebeurt. Ik kan dat oordeel niet uitspreken, want ik weet niet hoe de dag daarna in zijn leven of haar leven zou zijn. Misschien een jaar later komen ze tot geloof en bekering. Maar ik heb ze geoordeeld dat ze verloren zouden gaan. Dat ben ik afgeleerd. Dat oordeel ligt bij God. Ik kan wel zeggen, de kans bestaat en is heel groot dat als je blijft weigeren in je hart voor hart, dat je verloren gaat. Maar dan is hier zo mooi hoe hij dat doet. En de duivel, daar wordt mee afgerekend. Openbaringen 20, vers 7 tot 10, laat dat duidelijk zien. En wie doet dat? Dat doet de Heere zelf. Die zal tot zijn doel komen. Maar het is zo mooi hoe subtiel Judas dat even ertussen zet. Want dan gaat hij in vers 10, gaat hij dan weer terugkoppelen op die mensen uit vers 8, die mensen uit vers 4, sommige mensen die binnengeslopen zijn, deze dromers uit vers 6. Want in vers 10 zegt hij dan, maar deze mensen. Met andere woorden, ik heb het nog steeds over diezelfde groep mensen. Ik ga het nu niet over anderen hebben, maar deze mensen lasteren alles waarvan zij geen kennis hebben. Zij lasteren alles van waar zij geen kennis hebben en niet de dingen die zij, net als redeloze dieren van nature wel begrijpen, richten zij zichzelf te gronden. Andere vertaling zegt redeloze wezens. Dus in tegenstelling tot Michaël, die geen oordeel uitsprak, spraken deze mensen kwaad, vooral toen zij lasterden tegen het gezag en hun lasteren kwam vanwege hun onwetendheid. Nou, dat is precies wat Petrus, ik ga u mee naar 2 Petrus, hoofdstuk 2, vers 10 tot 12. En eigenlijk het hele gedeelte gaat erover, is ook een hoofdstuk over waarschuwing tegen dwaalleraars. Maar dan zegt hij in vers 10 tot en met 12. Vers 10, In het bijzonder echter hen die in onreine begeerte het vlees achterna lopen, hebben we net ook bij Judas van gelezen, het gezag verachten, die roekeloos zijn, eigenzinnig en niet voor terugschrikken om al wat eer toekomt te lasteren, terwijl de engelen, die in sterkte en kracht hun meerdere zijn, geen aanklacht wegens godslastering tegen hen indienen bij de Heere. Het lijkt bijna op wat Judas hier schrijft, maar deze mensen lasteren wat zij niet kennen als redeloze dieren, geboren met de natuur om gevangen te worden en te gronden te gaan. Zij zullen in hun verdorvenheid ten verderve gaan. Dus Petrus omschrijft eigenlijk hetzelfde wat Judas hier doet over zij die lasteren, maar in feite geen kennis hebben. Dus ze doen alsof ze heel geestelijk zijn, maar hun enige kennis was natuurlijke kennis. Net als dieren die instinctief, slim of behendig zijn, maar geen geestelijke kennis bezitten. Een Clark Green die schreef: hoe ironisch is het dat wanneer mensen beweren kennis te hebben, ze in werkelijkheid ontwetend zijn. Wanneer ze denken dat ze superieur zijn aan de gewone man, ze in werkelijkheid op hetzelfde niveau staan als dieren en verdorven worden door hun wijze van leven. Nou, dat is precies wat Judas hier ook zegt. En is het niet dat Paulus schrijft in 1 Korinthe 1, vers 18 tot en met 31, over de dwaasheid van de wereld en de wijsheid van God. En dan zie je diezelfde patronen, die zie je daar heel duidelijk in terugkomen. En dan gaat hij ze waarschuwen, in vers 11. Want hij zegt, ze zijn een verkeerde weg ingegaan. Wee hun. Wee hun. Nou, als het woordje wee gebruikt wordt, is het een behoorlijke krachtige waarschuwing. Denk maar aan Mattheüs 23, waar de Heere Jezus geloof wel 9 keer zegt: wee u, schriftgeleerden en fariseeën, jullie huichelaars. En dan waarschuwt u ze voor wat er allemaal te wachten staat. Het woordje wee is om ze wakker te schudden. En hij zegt hier: wee hun, want. Dus waarom die wee? Want ze zijn de weggen van Kaïn ingeslagen en hebben zich om het loon in de dwaling van Bileam gestort en zijn door het tegenspreken als van Korach omgekomen. Het blijkt hier wel dat Judas een behoorlijke kennis van de geschiedenis heeft. Als hij eerder al waarschuwt over het volk uit het land Egypte, als hij waarschuwt over de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, als hij waarschuwt over het Sodom en Gomorra, en dan hier laat zien drie dingen die ze tezamen in één vers eigenlijk doen. Het eerste is, ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen. Nou, we weten allemaal dat Kaïns hart was niet recht voor de Heere. Er was boosheid in zijn hart en die boosheid die leidde tot het doden van zijn eigen broer. Volgens Joodse overlevering, die zagen in Kaïn vooral het voorbeeld van een ik-gerichte persoon. Het gaat om mij en als dat niet goed gaat, dan zal de ander daarvan merken. Dus waarschijnlijk hier worden ze gewaarschuwd, ze zijn diezelfde weg ingegaan waar gebrek van broederliefde is. Want wat zullen we zien, deze dwaalleraars zijn met zichzelf bezig. Het gaat om hun, dat zij er beter van worden, dat zij gezien worden en dat zij de beste plek in alles krijgen en de eer. Dus 1, ze zijn de weg van Kaïn ingeslagen. Tweede voorbeeld wat hij gebruikt: ze hebben zich om het loon in de dwaling van Bileam gestort. Nou, als je Bileam in Numeri, de eerste hoofdstukken van Bileam, gaat lezen, dan wordt hij eigenlijk een beetje positief geschetst. Hij zegt, ja, ik spreek alleen wat de Heere tot me zegt. Maar in Numeri 31, vers 16, wordt hij genoemd als aanstichter tot afgoderij met Baal. Nou, dat is nogal wat als je zo genoemd wordt. Maar wat lezen we in 2 Petrus 2, vers 15? 2 Petrus 2, vers 15 over Biliam. 2 Petrus 2, vers 15. En het lijkt wel of Judas en Petrus een beetje op hetzelfde vlak zitten. En dan zegt hij, ze hebben de rechte weg verlaten en zijn verdwaald en volgen de weg van Biliam, de zoon van Beor, die het loon van de ongerechtigheid lief had. Openbaring 2 vers 14. Openbaring 2 vers 14. Daar hebben we ook een ander beeld van Biliam. Maar ik heb enkele dingen tegen u, namelijk dat u daar mensen hebt die zich houden aan de leer van Biliam, die Balak leerde voor de Israëlieten een struikelblok neer te leggen, opdat zij afgodenoffers zouden eten en hoererij bedrijven. Dus heel duidelijk wordt hier gewaarschuwd, ze zijn die weg opgegaan. Biliam profiteerde om er beter van te worden. Hij had het geld lief. En de jacht naar geld is natuurlijk ook een groot gevaar. Geld op zichzelf is geen zonde. Maar de zucht naar geld, naar rijkdom, kan een behoorlijke zonde eigenlijk zijn. En Petrus die schrijft in 1 Petrus 5 vers 2. Laat hij ook zien dat het gevaar ergens aanwezig is. En het gaat dan hier over de ouderlingen die worden opgeroepen om als mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Dan zegt hij dit, hoed de kudde van God die bij u is en hou daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. En dan komt het, niet uit winstbejag. Nou, waarom zou Paulus dat hier noemen, niet uit winstbejag? Omdat het gevaar bestond dat je het om die reden ging doen, om er beter van te worden. Winst in aanzien, winst in materie, winst in positie, winst op allerlei terreinen van het leven. Dus hij zegt hier van die dwaalleraars, één, ze zijn de weg van Kain ingeslagen, er is geen ware broederliefde. Twee, ze zijn de weg van Biliam ingegaan. Het gaat hem om het geld. En drie, het derde, het tegenspreken van Korach. Wat we kunnen lezen in Numeri 16. Numeri 16 staat dat duidelijk geschreven. Nou, Korach kwam natuurlijk in verzet tegen Mozes en Aaron. Maar trof in zijn verzet indirect God zelf aan. En hij werd gestraft en er was opstandigheid in zijn hart. En het is dezelfde opstandigheid die nu aanwezig is in de harten van deze dwaalleraars. En we zien dat steeds weer terug, zoals ook in vers 8 werd gezegd. Zij verwerpen het gezag en lasteren al wat eer toekomt. En hij gebruikt daar het beeld van Korach voor. En dan is hij nog niet klaar met ze. Dan zou je zeggen, Judas, we weten het nou wel. Je hebt ons wel een beeld gegeven hoe deze mensen in elkaar zitten. Maar hij gaat nog verder, want hij wil laten zien, niet alleen in wat ze spreken, maar ook in hun gedrag. Sommigen kunnen zo wijs in hun woorden zijn, zo geestelijk in hun woorden, maar in hun gedrag vraag je dan af, klopt dit wel? De woorden komen niet overeen met de daden. In de woorden zijn ze zo heilig, zo bijna zuiver, maar in hun daden tonen ze het tegengestelde. Want hier laat hij zien, vers 12 en 13, dan zegt hij weer, deze mensen. Dus met andere woorden, ik heb het nog steeds over dezelfde groep. Deze mensen, wat zijn ze? Schandvlekken. Waarbij? Bij uw liefdesmaaltijden. Met andere woorden, ze namen deel aan de liefdesmaaltijden. En als zij met u de maaltijd gebruiken, doen zij zichzelf onbeschoond te goed. Ze zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Ze zijn als bomen in de late herfst, zonder vrucht, tweemaal gestorven en ontworteld. Ze zijn wilde golven van de zee, die hun eigen schanddaden opschuimen. Dwaalsterren voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Nou, dan geeft hij hier toch wel een levendige beschrijving van de verdorvenheid van deze mensen. Zoals hij dat ook zegt, deze mensen. Ze namen deel aan de liefdesmaaltijden. En dat kunnen de liefdesmaaltijden zijn waarin de rijkeren in spijs en drank voorzagen, zodat de armen mee konden delen. Het avondmaal werd gevierd. Het was een gezamenlijk iets tot versterken van het geloof, tot versterking van de gemeenschap, door te delen van wat we van de Here ontvangen hebben. En te midden daarvan worden zij door Judas schandvlekken genoemd. En waarom? Omdat ze niet die broederliefde tonen, maar dat ze het hart van Kaïn tonen, eigen ik, het gaat om mij. En hij zegt, ze zeggen hier, zij doen zichzelf onbeschroomd te goed. Waar kennen we dat nog meer? Nou, een gedeelte wat we bijna altijd lezen als we het avondmaal met elkaar vieren, uit 1 Korinthe 11... Dat Paulus ook, kijkt u maar even mee, 1 Korinthe 11. Dan zegt hij in vers 20, zoals u nu bij elkaar samenkomt, is dat niet het eten van het avondmaal van de Here. Want bij het eten gebruikt iedereen van tevoren al zijn eigen avondmaal. En dan heeft de een honger, terwijl de ander dronken is. Hebt u dan geen huis om er te eten en te drinken? Of minacht u de gemeente van God en beschaamt u hen die niets hebben? Wat moet ik nu tegen u zeggen? Zal ik u hierin prijzen? Ik prijs u niet. Dus wat Judas hier aanhaalt, is niet zomaar iets wat hij naar boven brengt, maar wat daadwerkelijk in de praktijk ook plaatsvindt. En hij zegt, het zijn schandvlekken als ze zo zichzelf onbeschroomd te goed doen. En dan doet hij weer iets bijzonders. Dan gebruikt hij vier elementen uit de natuur. En om te laten zien, zo zitten ze nu werkelijk in elkaar. Ten eerste in vers 12, dan zegt hij, ze zijn wolken zonder water, die door de winden heen en weer gedreven worden. Een wolk die moet regen brengen, een wolk die moet voorzien, maar ze zijn als wolken die worden voortgejaagd, ze drijven voorbij, zonder maar één druppel van geestelijke zegen te kunnen geven. Eén druppel waardoor de gemeente gevoed en opgebouwd wordt. Innerlijk als deze mensen zijn, deze dwaalleerders zijn zo leeg als een wolk zonder water die door de wind voorbij wordt gegaan. Dus Judas zegt eigenlijk, pas op dat je niet onder de indruk raakt van hun spreken. Dat je niet onder de indruk raakt van hun zogenaamde kennis. Want ze zijn als wolken zonder water. Ze drijven voorbij. Het heeft geen inhoud, want het is het redeloze verstand. En het is niet het hart wat de Heer Jezus en dat toebehoort en door de Heilige Geest gebruikt wordt om zijn woord te verkondigen. Dus ook Petrus gebruikt dat. 2 Petrus 2 vers 17. En dan zien we opnieuw hoe die samen eigenlijk hetzelfde beschrijven, zelfde woorden vaak gebruiken. En 2 Petrus 2 vers 17... En dan zegt hij, deze mensen zijn bronnen zonder water, wolken die door een wervelwind voortgedreven worden, voor wie de diepe duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Dus Judas staat hier niet op zichzelf. Je ziet dat de apostel Petrus datzelfde handhaaft in dat tweede hoofdstuk van 2 Petrus. Prachtig om te zien. Ten tweede beschrijft hij ze als bomen. Hij zegt, ze zijn als bomen in de late herfst. Nou, kijk maar om u heen hier. We hebben hier bomen genoeg. Maar in de herfst, dan zie je, ze hebben geen bladeren meer. Maar hier gaat het niet om de bladeren. Hij zegt, ze zijn als bomen in de late herfst zonder vrucht. Ze brengen geen vrucht voort. Tweemaal gestorven. Ze waren eigenlijk al gestorven vanwege hun zonde. Maar nu zijn ze dubbelop gestorven. Want ze brengen geen vruchten voort. Er is niks in hun te zien. En zelfs ze worden zijn ontworteld. Niet meer gebouwd op het fundament wat er is en wat gelegd is. De Heere Jezus Christus. Als wij niet wortelen in het fundament, dan zullen wij ook geen vrucht dragen. Johannes 15 laat dat zo zien dat de Heere Jezus zegt, als je in mij blijft en ik in jou, dan zul je vrucht dragen. Wij kunnen uit onszelf geen vrucht dragen voor Christus. Het is Christus die in en door ons werkt, waardoor wij vruchtdragers worden. En dat is het prachtige van het evangelie, dat de Heere het allemaal doet. Maar vruchtdragers. Ten derde, ze zijn als wilde golven van de zee die hun eigen schanddaden opschuimen. Nou, wij wonen aan de zee en als de wilde zee is, wat blijft er uiteindelijk naar die wilde stormen over? Schuim op het strand en vuil. Wat in zee heeft gedreven, dat wordt op het strand wordt dat achtergelaten. En dat is wat uiteindelijk wat deze mensen achterlaten. Ze zijn als golven, zoals het hier staat, golven die hun eigen schanddaden opschuimen. En dat hebben ze niet eens in de gaten. Maar het wordt wel duidelijk en zichtbaar. En als vierde noemt hij ze ook nog eens dwaalsterren. Voor wie de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard wordt. Nou, een beeld van dwalende sterren. We weten dat alle sterren heeft God een plaats gegeven. Maar hun zijn als dwalende sterren. Nou, ik denk niet, nu hebben ze aan boord, hebben ze tegenwoordig allerlei apparatuur. Maar ik weet nog dat toen mijn schoonvader voer, toen hadden ze al die apparatuur niet. Maar ze hadden wel de hemel. En ze wisten op de sterren, wisten ze hoe ze moesten varen. Hoe ga je varen als je een dwalende ster volgt? Weet je niet waar je terechtkomt. En Paulus, of Judas zegt hier, en zo zijn die dwaalleraars. Ze leiden je niet in een richting, ze doen je dwalen en op een gegeven moment weet je niet meer waar je zit. En dat vier dingen die gebruikt hij. En dan zegt hij aan het eind, voor wie? Dus die dwaalleraars die vergeleken worden met wolken, vergeleken worden met golven, vergeleken worden met bomen die geen vrucht dragen, vergeleken worden met wilde golven. En dan zegt hij, voor hen is de diepste duisternis tot in eeuwigheid bewaard. Daar is geen ontkomen aan. In vers 6 hebben we dat al in de vorige studie gelezen, dat er staat: en hij heeft voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Met andere woorden, God komt met zijn oordeel tot zijn doel. God is niet alleen een God van liefde. Maar wat we hier ook duidelijk in voorzien zien komen, is dat God de zonde oordeelt. En wat is het dan? Een rijke genade. Want wat hier staat in vers 13, dat er staat: voor wie de diepste duisternis tot een eeuwigheid bewaard of weggelegd wordt, dat heeft in de grammatica de voltooid tegenwoordige tijd. Hij zegt het nu, maar het zal voltooid worden. Dus dat ligt in Gods handen. De enige mogelijkheid is bekering. Bekering. Maar als je deze leest, is een harde hart misschien al zo verhard dat je afvraagt, willen ze wel tot bekering komen? Zoals de farao verhardde zijn hart, verhardde zijn hart, verhardde zijn hart. En God verhardde zijn hart. Of anderen zeggen, en God liet hem zijn hart verharden. Als je dit wil. Maar de genade blijft daar. Bekering is voor nodig om daarvan gered te worden. En dan zegt hij in vers 14. En dan komt het over een oordeel. Hij zegt, ook over hen heeft Henoch, de zevende van Adam, geprofeteerd. Toen hij zei, zie, de Heere is gekomen met zijn tienduizenden heiligen, om over alle het oordeel te vellen en alle goddelozen onder hen terecht te wijzen voor al hun goddeloze daden die zij op goddeloze wijze bedreven hebben en voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Judas, eerst heb je het over Michaël, over de strijd, het redetwisten, over het lichaam van Mozes, wat we niet kunnen terugvinden, wat waarschijnlijk uit een apocrief boek, de hemelvaart van Mozes, gehaald wordt. Daar zijn nog enkele delen van teruggevonden, is het daarop gewezen. En nu kom je met Henoch. Ja, wij kennen Henoch uit Genesis 5, vers 18, wordt zijn naam genoemd. In Hebreeën 11, vers 5 wordt er iets over genoemd. Maar wat jij nu schrijft, dat kunnen we niet vinden. En dan komt weer de vraag, Judas, waar haal je dit vandaan? Nou, je kunt het lezen in een apocrief boek, dat heet 1 Henoch. Henoch heeft 3 apocriefe boeken. En in 1 Henoch, hoofdstuk 1, vers 9, staat dit geschreven. Dus gaan die apocriefe boeken nou Judas inspireren? Of is Judas geïnspireerd om een enkele verwijzing uit het boek te halen om zijn standpunt te verdedigen? Nou, ik denk de tweede. Anders hadden die boeken wel in de Bijbel gestaan. Maar er is zoveel informatie buiten de Bijbel om. Want lees maar hoe vaak je leest. Het is geschreven in de boeken die. Het staat in de boeken dat. En die boeken vinden we niet terug in de Bijbel. Dus in de geschiedenis is er zoveel informatie. Maar dit is wat we hebben gekregen van de Heere. En dan zegt hij dit. Hij zegt met alle goddelozen. Hij zegt hier, om over alle goddelozen het oordeel te vellen. Maar dan noemt hij een paar dingen. De goddeloze daden, de goddeloze wijze, de goddeloze zondaars. Eigenlijk hun hele doen en laten valt onder dat oordeel. Judas benadrukt dat alle goddeloosheid door de Heere God geoordeeld zal worden en vooral de harde woorden die tegen hem persoonlijk gesproken zijn. Dat lezen we hier. Voor al de harde woorden die zij, goddeloze zondaars, tegen hem gesproken hebben. Dat is nogal wat hier dan staat. En dan is hij nog niet klaar. Maar even dit. God oordeelt de zonde. We leven in het Westen en ook in Nederland in een tijd waar God eenzijdig onderwezen wordt als God is liefde. En soms doen ze het zo dat, dit is één kant van God, God is liefde, en de andere kant van God, hij is rechtvaardig en heilig. Nou, kies maar welke u het liefst hebt. Maar zo is God niet. Hij is niet het een of het ander. Hij is wie hij is. En zijn liefde komt overeen met zijn heiliging en gerechtigheid. En zijn heiliging en gerechtigheid komt overeen met zijn liefde. Dat kun je niet van elkaar loskoppelen. En toch wordt dat soms zo gezegd, dat zit wel goed, God is liefde. En er is er pas een boek ook weer uitgekomen van iemand. We zijn allemaal kinderen van God. Maakt niet meer uit wat je doet. Nou, de Bijbel zegt heel duidelijk, door alle die hem aangenomen hebben, heeft hij macht gegeven een kind van God te zijn. Zonder de Heilige Geest kun je niet wederom geboren worden en ingelijfd worden in dat lichaam van Christus. Christus is de weg, hij is de waarheid, hij is het leven. En dan zegt hij, en niemand, maar dan ook niemand, komt tot de Vader dan door mij. En als we dan hier lezen over oordelen, wat is het dan een rijke genade als u vanavond Romeinen 5 of 8 vers 1 voor uw eigen zou kunnen nazeggen. Dus is er nu geen veroordeling voor hen, zeg wel eens voor mij, die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Dat is een rijke boodschap van genade te kunnen zeggen, ik sta niet meer onder het oordeel. Waarom? Omdat hij op dat kruis van Golgotha dat oordeel voor mij gedragen heeft. En zijn bloed heeft mij gereinigd. Al waren mijn zonden als scharlaken, ze zullen witter worden dan sneeuw. En dan zegt de Bijbel dat je onberispelijk, rein, gerechtvaardigd, rein, geliefd, aanvaard voor het aangezicht van God staat. Maar goddeloosheid wordt geoordeeld. En dan sluit hij in vers 16 nog af met nog een type beschrijving van deze mensen. Hij zegt, zij zijn het. Nou, wie is die zij? Nog steeds die goddelozen, nog steeds die dromers, nog steeds die dwaalleraars, nog steeds die mensen die schandvlekken zijn. Nog steeds heeft hij het over deze mensen, zij zijn het die morren. Die klagen over hun lot. Die naar hun eigen begeerte wandelen. Hun mond spreekt hoogdravende woorden, terwijl zij de mensen naar de ogen zien. Terwille van het voordeel. Hij geeft 4 omschrijvingen van zo iemand. 1 gaat over hun ontevredenheid. In het algemeen, ze mopperen, ze murmureren, ze zeuren, ze morren. Ze zijn net als de Israëlieten in de woestijn. Elke keer is er weer geklaag. 2, ze klagen over hun lot. Ze klagen als het niet gaat zoals zij gedacht hadden hoe het zou moeten gaan. Ze hadden waarschijnlijk toch de gedachte dat zij geestelijk beter waren dan de ander en daar eigenlijk door beloond zou moeten worden. Eigenlijk een soort welvaartsgedachte van ik doe goed, dus ik moet daarvoor gezegend worden. En als het niet zo gebeurt, dan is er gemopper, dan is er geklaagd. Ze meenden een beter lot te verdienen. 3, hun mond spreekt hoogdravende woorden. Het zijn mensen die opgeblazen zijn, overmoedig, onbeschaamd. En door vleierij, staat er hier, terwijl ze de mensen naar de ogen zien. Dus ze kijken echt wel, wie pak ik mee? Wie kan ik beïnvloeden? Bij wie kan ik wat loskrijgen? En dan staat er met vleierij, wisten ze toch gemeenteleden achter zich aan te trekken. En die kracht die zien we wel in de hele Kingdom Now gedachte en welvaartsevangelie, dat ze hele horden achter zich aantrekken in een leer die niet overeenkomstig het woord van God is. Want, wat staat er, het vierde, zij kijken de mensen aan om welke reden? Ter wille van voordeel. Ze kijken niet de mensen aan in de hoop, wat kan ik voor die ander betekenen? Hoe kan ik de ander tot nut zijn? Hoe kan ik de ander tot zegen zijn? Nee, ze keken de mensen aan ter wille, wat kan ik er uit voortkrijgen? Wat kan ik er beter van worden? En dat zit in ons. Dat zit in ons. Nel en ik moeten dat beleiden. Nou, ik meer dan Nel, toen wij de zending in werden geroepen en gingen leven van giften. Geen salaris meer, geen inkomen meer, maar zien wat God geeft. Wat worden mensen dan opeens belangrijk? En wat moet je dan oppassen dat je, nou die broeder, die kan wel wat missen, daar moet ik aardig tegen zijn. Ja, van die broeder weet ik dat hij niks hebt. Ja, dus, nou, dat hebben we zo moeten leren, want het zit in ons. En hier zegt hij, daar kun je ze op toetsen. Dat zit in ze. Daar worden we voor gewaarschuwd. Niet aanziens des persoons, maar aanziens in Christus Jezus. Er werd een keer een collecte voor ons gehouden in een gemeente. En er was een man, gouden ketting en zo, en die kwam met zijn $100 zo. En in het zakje zo, iedereen kon dat zien. En wij, wow. Op een gegeven moment komt een oudere man, die stopt zo wat in mijn overhemd, zo in het borstzakje. Hij zegt, broeder, ik heb jullie lief, maar ik kan echt niet meer missen. Nou, hoe denkt u dat ik tijdens de dienst daar zat? Wat zal het wezen? Wat zal het wezen? Maar ik dorst niet te kijken. En de dienst was afgelopen. We gingen de auto in. Ik zeg, Nel, ik kan het niet langer volhouden. Wat heeft hij? En ik haal het eruit, was het $1. Ik heb die dollar jaren in mijn Bijbel gehad. Want de Heer liet me zien, deze dollar had veel meer waarde dan de $100 die met aanzicht, met gezien worden, gegeven wordt. Het was een enorme, prachtige les. Maar hier worden we zo gewaarschuwd voor deze mensen. We worden in dit gedeelte, wat we behandeld hebben, en ik moet toegeven, het is niet bepaald bemoedigend. Maar dat was Judas' zijn bedoeling ook niet. Hij zegt in vers 4, of vers 3, hij zegt, ik werd genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want, dat is de reden, er zijn sommige mensen binnengeslopen. En vanaf vers 4 tot en met 16 voelden ze zich genoodzaakt om ons vandaag ook de dag weer laten zien, hou je ogen open. Wees verstandig, onderzoek de dingen of ze wel zo zijn. Let op hun levenswandel. Klopt het overeen met wat de schrift ons leert? Want gelukkig, volgende week gaan we naar vers 17. En die begint zo mooi, maar u geliefde. Hij komt gelukkig weer terug bij de broeders en zusters. Het is niet alleen van, jongens, één bonk ellende. Nee, dan worden wij opgeroepen om onszelf op te bouwen in het geloof, in de Heere, in de gemeenschap van met elkaar. Maar daar gaan we het volgende week over hebben. Amen. We gaan zingen met elkaar. Johan de Heer, Johannes de Heer 933. Dan zingen we twee coupletten. Dan het dankgebed en de laatste twee coupletten daarna. Laten we de Heere danken. Vader, dank u wel dat we vanavond zo in alle rust en vrede, Heere, mochten samenkomen. De wereld om ons heen, Heere, is zo chaotisch, zo hectisch. We zien wat er allemaal gebeurt aan ongerechtigheid, wat er allemaal plaatsvindt. Maar ook, Heere, wat er plaatsvindt in uw gemeente. Waarin we ook vanavond, Heere, werden gewaarschuwd. Zoals Judas het ook zegt, ook nu. Dat was toen in de tijd van Judas, maar ook in de tijd voor ons geldt het nu, het heden. Vader, ik wil u zo bidden, Heere, dat u ons waakzaamheid geeft en onderscheidingsvermogen. Zodat wij mogen zien en proeven, Heere, welke zaken van u zijn en welke niet. En dat we niet alleen gericht zijn op mooie woorden en wijze woorden, hoogdravende kennis. Maar dat we letten op de levenswandel van degene die het verkondigt. Vader Judas, die werd door u geïnspireerd om hier behoorlijk wat verzen aan te wijden. Terwijl zijn verlangen was om over het gemeenschappelijke heil te schrijven. Iets wat ons samenbindt, Heere. Maar als we van elkaar houden, om elkaar geven, dan willen we elkaar toch ook beschermen en bewaren. Heere, voor valse leer, voor de verkeerde weg. En hoe Judas dit ook zo omschrijft met beelden uit het verleden, maar ook beelden uit de natuur. Heere, dan is het bijzonder hoe hij dat gedaan heeft, maar ook als een waarschuwing voor ons om daarop te letten. En we hebben net gezongen, maak ons een stralend licht. O Heere, maar zodat wij nooit een zandvlek zouden worden. Nooit, Heere, wolken zonder water. Niet bomen worden die geen vrucht meer dragen. Maar dat wij, Heere, juist een stralend licht van u zijn. U zegt het ook, Heere Jezus zelf in de bergreden. Jullie zijn het licht en jullie zijn het zout voor op deze aarde. O Heere, we hoeven het niet proberen te zijn, maar we moeten er vanuit leven omdat we het zijn. Mogen we zo, Heere, gezegend door uw aanwezigheid, gezegend, Heere, door de kracht van de opstanding, maar ook gezegend door de vrucht en de aanwezigheid van de Heilige Geest, ook hier vandaan weer verder gaan. Wil ons bewaren op de weg naar huis. Wilt u ons geven een goede nachtrust en ons verkwikken voor de dag van morgen. En we vragen het uit genade. In de naam van de Heere Jezus Christus, onze Heiland, onze Zaligmaker, onze Verlosser. Hem die we verwachten dat hij zijn gemeente zal thuishalen. Kom spoedig, Heere Jezus. Maranatha. Amen. De laatste twee coupletten en dan een welthuis.